Terugblik.
Een terugblik van herinneringen, anekdotes, weetjes en audiofragmenten van ruim 100 jaar Het Schild.
Samenstelling Jan Bot.
Aflevering 16 van de terugblik. Het is weer even geleden dat u kon luisteren naar de terugblik. En dat waren de 3 kerstafleveringen in het vorige jaar. De afgelopen weken waren nodig om de nog aanwezige cassettebandjes te digitaliseren en te knippen. Wat nog op minidisc stond, is nu verwerkt. En wat rest is hetgeen nog op de ouderwetse cassettebandjes staat over te zetten. De volgende keer in deel 17... weer veel diverse opnamen. Maar nu een uitzending van 1 grote activiteit. We gaan terug naar de tweede helft van de jaren 80. De amateurhistoricus de heer Ulbe Anema hield toen een lezing over de geschiedenis van Wolfheze. Deze inwoner van Wolfheze schreef ook de 3 jubileumboekjes over en van Het Schild. De komende 5 kwartier hoort u de opname van zijn lezing in de recreatiezaal. Het woord is aan Ulbe Anema.
Ik denk dat het goed is om eerst ons even kort te verdiepen in het landschap van Wolfheze. Wolfheze ligt eigenlijk midden in een soort van vlakte. Dat zouden de meesten niet zeggen. Maar geografisch gezien is het een vlakte omgeven door stuwwallen. Stuwwallen zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Zoals geologen van ons dan allemaal keurig kunnen aantonen. Toen was het grootste gedeelte van Noord- en Midden-Europa bedekt door 1 grote ijslaag. Ijskap, liever gezegd. En die ijskap kwam tot halverwege de lijn Haarlem-Nijmegen. De grens liep dus ongeveer onder Wolfheze door. Een kap die op sommige plaatsen wel honderden meters dik was, of tot 100 meter dik was. Dus je kunt zich ook voorstellen dat het gewicht van die kap zwaar op de grond drukte. En ook maakte dat die grond op sommige plekken dan uiteraard dus uiteenweek. Ook schommelingen in het klimaat, die maakten dat die kap bewoog. Van voren naar achter als het ware, om maar even te zeggen. Hij week en hij drong dus op. En dat gaf dan dat complex van stuwwallen, als het ware walletjes, heuveltjes, bergjes, waar het landschap van de Utrechtse en de Gelderse heuvelrug zo ontzettend rijk aan is. En die hem ook zo attractief maken. Het Wolfheze ligt eigenlijk in een kom. Een kom die al vrij snel werd gevuld met grind en zandresten van de omringende hoogten. En het is ook zo dat geologen eigenlijk altijd spreken over dus het plateau van Wolfheze, Renken en Heelsum. Als ze spreken over dit gedeelte van Nederland. U zult ook begrijpen dat dat vele smeltwater wat toen de tijd... Dat smeltende ijs dus veroorzaakte met grote kracht de hellingen afkwam. Daar grote erosiedalen sliep. En maakte dat de omgeving dus het karakter heeft wat het nou heeft. Dat eigenlijk heel globaal, want ik ben uiteraard geen geoloog, ten aanzien van het landschap, wat wel heel typerend is voor Nederland en wat ook mensen die het niet kennen, eigenlijk heel vaak verbaasd doet staan. Nou, dan uiteraard het bekende. Voor u misschien bekende verhaal van de naam van Wolfheze. De geleerden zijn het niet helemaal over eens. Maar de meest aannemelijke verklaring toch van de naam Wolfheze is nog steeds Wolvenbos. Hees is de oude benaming voor bos. Net zoals lo dat is en dergelijke. Het schijnt dat ook hier uiteraard, zoals op de hele Veluwe, de wolven lekker huis hielden. In negatieve zin uiteraard. Het is zelfs zo dat in de vorige eeuwen, dat begon al in de 14e, 15e eeuw, opgeroepen werd tot de jacht op de wolven. En men dus een leuke premie, dat liep zelfs in 1645, heb ik gelezen, 50 gulden voor een oude wolf. En dat was in die tijd uiteraard een fix bedrag. Fixe premies werden eruit geloofd om toch die wolven van de Veluwe te weren. Nou, uiteraard en door de jacht op de wolven. En uiteraard door de toenemende bevolking en het uitdunnen van de bossen zijn de wolven eigenlijk sinds het einde van de 18e eeuw praktisch verdwenen uit Wolfhezen en omgeving. Dus wat dat betreft kunnen we gerust zijn. Er zijn wat mensen die dus vinden dat de wolf weer moet terugkomen in het landschap. Gelukkig verschillen daarover de meningen. Ik denk dat het voor ons dan ten aanzien van bepaalde dingen wat onveiliger zou worden. Dus maar kijken. Dat ten aanzien van de naam van Wolfhezen, Wolfhees, Wulfhezen ook wel genoemd. Dus dat was een stukje landschap en een stukje waar de benaming Wolfhezen, Wolfhees, Wulfhezen dan vandaan gekomen is. Ik heb getracht de andere feiten, dit was een soort van korte inleiding, wat te ordenen in chronologische volgorde, in verloop van tijd, om te beginnen dan uiteraard bij de oudheid. En dan uiteraard komend bij vandaag de dag waar we nu allemaal aan gekluisterd zitten. De vroegste geschiedenis van Wolfhezen laat zich eigenlijk onderkennen op basis van de grafheuvels. Er zijn vroeger niet minder dan wel 20 grafheuvels rondom het gebied van Wolfhezen geweest. Daar kunnen we nu nog slechts een 6-7-tal van onderkennen. De rest is dan helaas verdwenen, onder andere door de fameuze aanleg van de snelweg de A50, waar we allemaal zo ontzettend blij mee zijn. Integendeel uiteraard. Maar die grafheuvels hebben uiteraard van oudsher de mensen geboeid. He, dat was toch steeds iets bijzonders. En die zijn ook dan regelmatig, helaas wel eens weer op zeer onoordeelkundige wijze geplunderd. Dat maakte dan ook dat toen de eerste keer eigenlijk daadwerkelijk wetenschappelijk werd opgegraven, dat was in 1845, door een zekere dokter Janssen uit Leiden, dat het eigenlijk praktisch niks opleverde. Daarnaast deed ook hij, ondanks zijn doktertitel, deed het aardig oppervlakkig, volgens de mededelingen. Iets beter lukte het mevrouw Goedkoop de Jong in 1910... die via onder andere de kwadrantenmethode, dat is een methode waarin je dus een kwart van zo'n grafheuvel dus afgraaft, en dus niet helemaal, en op basis daarvan dus de vondsten baseert, die dan eindelijk toch wat meer dingen vindt, en zelfs vrij veel. Ik noem u klokbekers, stenen pijlpunten, scherven, beenderen, asresten, urnen, een prachtige stenen polsbeschermer, een koperen dolk met een uiteraard verteerd houten heft, maar men meende dat het er wel aangezeten heeft. Een grote asurn zelfs met beenderen en dergelijke. Nou, dat was dan de vondst van 7 heuvels. Die zijn hopelijk zorgvuldig opgeborgen in het Rijksmuseum voor Oudheiden in Leiden. Er zijn foto's van in verschillende boekwerkjes nog te aanschouwen. Onder andere het door mij genoemde boekje van Oltmans geeft een hele bladzij met een overzichtsfoto van wat er allemaal gevonden is. Die bewoning menen mensen te dateren op 2000 voor Christus tot 800 na Christus. Dat wilde zeggen dat het gebied van Wolfhezen, en ik praat nu, dat moet ik eventjes zeggen, niet over waar we nu zitten, maar ik praat nu over het gedeelte ten zuiden van die fameuze snelweg, die A50. Het gebied van de Beek. Dus ook ineens de locatie waar zo dadelijk, zal ik gaan vertellen, het vroegere dorp Wolfhezen heeft gestaan. Want we zitten hier nu in een dorp wat eigenlijk nog maar een kleine 80, laten we 85 jaar zeggen, oud is. Daarvoor was Wolfhezen als het ware van de aardbodem verdwenen. En hoe kwam dat? Het oude Wolfhezen kon zich, zult u begrijpen, makkelijker ontwikkelen op de plaats waar vroeger al bewoning was geweest. En die bewoning was geweest, zoals ik al zei, tot 800 op de plaats waar die grafheuvels ongeveer waren. Dat wil zeggen, langs de beddingen van de Wolfhezer en de Heelsumse Beek. Dus, de voorwaarden voor bewoning waren gunstig. Er was al wat met het bouwland gedaan. Het land was geëgaliseerd. Er was wat heide waarschijnlijk ontgonnen en dergelijke. En dat maakte dat al vrij snel, ik praat nu over de 11e eeuw, dus het jaar 1000 tot 1100, er al een kerkje ontstond, een kerspelkerkje, een soort kerkdorp Wolfhezen. Ook dankzij het feit dat dwars door dat oude dorpje, daar bij de beek, een hoofdverkeersweg voor die tijd liep. De zogenaamde Herenweg. Dat was de Herenweg van Utrecht naar Arnhem. Wat nu de Utrechtse weg is, was toen de Utrechtse weg alleen een stuk noordelijker als waar die nu ligt. Dat maakte dus allemaal dat er dus condities, voorwaarden aanwezig waren voor een bewoning op die plek die we nu kennen als het Dal of de omgeving van het Kousenhuisje. Daar ontstond allereerst een kerkje, zoals ik al reeds zei. Daar kunnen we nu nog alleen dus de basis van zien op de grond. Een kapelachtige heuvel die ook de kapelheuvel heet en ook de contouren van de kerk duidelijk weergeeft. Daarnaast is er geweest in die tijd, en dat moet u niet al te overdreven zien, een hof. Zogenaamd genoemd de Hof van Wolfhezen. Dat heeft verderop gelegen, iets zuidelijk van de Heerweg Arnhem-Utrecht. Die hof, dat kasteeltje, was verbonden met een allee met de Heerweg. Door bomen omzoomd volgens oude kaartjes. En nu gaan de mensen strijden over het feit wat voor hof dat wel geweest was. Het was wel een belangrijk hof, dat wil zeggen een belangrijk kasteel, maar zeker niet in de uitvoering. Want onderzoekingen hebben uitgewezen dat op geen enkele wijze steenresten zijn aangevonden in de grond. Met andere woorden, die hof heeft waarschijnlijk bestaan uit een houten bouwsel. Weliswaar met vier torens, vier ronde torens op de hoeken. Maar op basis van het feit dat er nog steenresten, nog cementresten in de grond zijn gevonden, denkt men dat de hof als het ware een zeer eenvoudig bouwsel is geweest. Daarnaast waren een aantal boerenhoeven, onder andere dan dus een watermolen ook nog aan de beek, die uiteraard dus het graan kon malen en dergelijke. Dat was dan het oude Wolfhees, of Wolfhezen, zoals dat zich vroeger manifesteerde. Heel duidelijk in het landschap zijn te onderkennen de oude engwallen, wildwallen of hoe je het ook wil noemen, die vroeger het bouwland omgaven. Wat was namelijk het geval? Met name het bouwland moest beschermd worden tegen wild in die tijd. Dat kan zijn natuurlijk herten, maar ook wolven en dergelijke. Men groef daarvoor een geul. Het zand uit de geul, dat gebruikte men om een soort van wal te maken aan de binnenkant van het bouwland. Zodat er dus eerst een soort van sleuf ontstond, dan een soort van dijkje. Op dat dijkje werden vaak nog bomen en struiken geplant, of dode takken. En dat voorkwam dat wild al te makkelijk dus zou kunnen genieten van het zo zorgvuldig aangeplante graan of iets dergelijks. Zelfs in volle oogsttijd ging men zover dat men wel eens vuren stookte op die randen van die wildwal, om te voorkomen dat het in die tijd nog overvloedige wild zich 's nachts lekker te goed deed aan dus het voedsel wat voor de mensen bedoeld was. Ook op basis van de vormen van bemesting kan je dus in het bouwland nog allerlei sporen terugvinden. Het was namelijk zo dat het bouwland vroeger puur werd bemest met schapenmest. Dat kwam uiteraard uit de schaapskooien. En op basis van de lagen in die grond kun je dus onderkennen of het bouwland is geweest of dat het gewoon weiland of gewoon bos altijd is geweest. Het bouwland lag als een kring om de kerk plus pastorie, plus dus die hof van Wolfhezen heen. En het echte weideland lag uiteraard bij de beek, waar het wat vochtiger was en waar het vee wat kon weiden. De hele omgeving van de kerk en het kasteel werd dan ook genoemd in de wandeling toentertijd de hof van Wolfhezen. En het was een soort van leengoed van het huis van Montfoort, en wel tot 1436. Daarna werd het eigendom van een adellijk geslacht van Willems. En eindelijk, of ik zou zeggen eindelijk, in 1501 werd het overgedragen door de weduwe van dat geslacht van Willems aan de ridderlijke orde Baleien uit Utrecht. En dat is natuurlijk een naam die je allemaal kent, Baleienweg. We zullen ook denk ik verder in het verhaal namen tegenkomen die allemaal leuk herinneren aan de geschiedenis van Wolfhezen. Want ik vind dat men op zeer zorgvuldige wijze de namen heeft gekozen in Wolfhezen. Allemaal gebaseerd op historische dingen die te maken hebben met ons dorp. Dus Baleienweg is genoemd naar een Duitse ridderlijke orde die vrij lang, van 1500 tot ongeveer 1740, in het bezit is geweest van het belangrijkste deel van Wolfhezen. Nu komt echter een zware tijd. Allereerst plunderende galioten, dat waren ruwe klanten die vanuit Arnhem dus deze kant op trokken. Die verrichten wel een boel kwaad, maar nog steeds kon de hof, de kerk en pastorie kon nog in stand blijven. Maar het ging pas goed slecht in de 80-jarige oorlog. Toen de Spaanse troepen huis hielden op de Veluwe, dat begon in 1584. Eerst was Wolfhezen nog net een klein beetje buitenspel. Maar in 1585, en dat is nu precies volgend jaar 400 jaar geleden, is het oude Wolfhezen, bestaande uit kerk, pastorie, watermolen, hof van Wolfhezen plus 4, 5, 6 boerderijen, is geheel met de grond gelijk gemaakt. Daar is praktisch niets meer van overgebleven. En sindsdien is Wolfhezen dus op die plek dan ook praktisch verdwenen. Een plek die we nu dus allemaal kennen als het dal bij het Kaalse Huisje. Het is wel zo dat nog vrij lang één van de vier torens van het hof van het kasteel is blijven staan. Er werd dan ook steeds nog in de wandeling de Stratiusrondeel genoemd. En waarom? Omdat dokter Stratius, een raadsheer van Karel V, vrij lang ook tijdens die verwoesting op het kasteel de hof van Wolfhezen heeft gewoond. En ook weer een leuke naam in Wolfhezen hebben we de Stratiuslaan. Johan Stratiuslaan, dus ook weer genoemd naar dus een historisch figuur, wat Wolfhezen betreft, de bewoner van de hof van Wolfhezen. In die tijd waren stenen dus zeer dankbaar materiaal, dus de stenen van het oude kerkje werden dan ook ras verkocht. Daar zijn allemaal mooie geschriften over te vinden, zoveel haringtonnen voor zoveel geld en dergelijke. En het was in 1627 dat praktisch niks meer van het kerkje over was en ook dus de hof van Wolfhezen niet meer bestond. Dat eigenlijk ten aanzien van het oude Wolfhezen. Het was nog wel steeds in bezit van die Duitse ridderorde, de Baleien. Die gaf het in 1739 uit in eeuwigdurende erfpacht, zoals het dan vroeger heette, aan iemand die we wat beter kennen. En dat is dan Willem graaf Bentinck, oftewel de kasteelheer van Doorwerth. En dat is eigenlijk de eerste keer dat Wolfhezen en Doorwerth dus een soort van alliantie vormen. Dus alle geruchten die bestaan zouden hebben dat er een prachtige onderaardse gang zou hebben bestaan tussen het kerkje van Wolfhezen en kasteel Doorwerth, moeten toch een klein beetje verwijzen naar het land der fabelen, want er was geen enkele relatie tussen deze twee kastelen in die tijd. In 1815 kwam het eindelijk dan in volle eigendom. Daarvoor was het dus nog een erfpacht. En het kwam dus in volle eigendom aan de kasteelheer toen de tijd van kasteel Doorwerth. Het was niet Willem graaf Bentinck, maar graaf William, op zijn Engels, Bentinck, ook kasteelheer van Doorwerth. Die liet dan ook vrij snel, tussen 1815 waarschijnlijk en 1818, het bij ons zo bekende Kousenhuisje bouwen. Dus eigenlijk is het Kousenhuisje, of eigenlijk, zeker, is het Kousenhuisje het oudste huisje wat nog bestaat van Wolfhezen. Het Kousenhuisje aan de Beek, vroeger aan de Beek, die nu helaas droog ligt. En een huisje wat vroeger dus door twee families bewoond kon worden. Het was in tweeën gedeeld. Ten noorden van het Kousenhuisje stond een schaapskooi, die ook deze graaf liet bouwen. En dat is nog steeds, zoals ik gezegd, dus de oudste bewoning van Wolfhezen. We zijn dus nu ongeveer in 1820. We gaan razendsnel in de tijd. Ik wil je ook niet vermoeien met allemaal details ten aanzien van dus de verschillende eigendommen die allemaal gepaard zijn gegaan met de gronden rondom Wolfhezen. Maar de allergrootste verandering heeft ongetwijfeld met zich meegebracht de spoorlijn. Dat eigenlijk die aanleg van de zogenaamde Rijnspoorweg de grootste verandering heeft betekend voor Wolfhezen. Los dan uiteraard van die verwoesting door de Spanjaarden. Leuk is trouwens dat later bij opgravingen, was ik bijna vergeten te vertellen, als laatste overblijfsel van die verwoestende Spanjaarden nog een Spaans pijpje is gevonden bij het kerkje van Wolfhezen. Dat wordt ook in alle boekjes vermeld. Heel dankbaar uiteraard om aan te tonen dat de Spanjaarden zijn geweest die ons ook deze poets weer gebakken hebben. Maar oké, we zijn in 1845, dus weer een stukje vooruit. De spoorlijn werd doorgetrokken van de Klomp naar Arnhem. De halte Ede werd geopend. En wat gebeurde er? Wolfhezen kreeg een halte en Oosterbeek niet. Oosterbeek lag te veel in een talud. En in die tijd was natuurlijk uiteraard een bezwaar met het transport van allerlei middelen. En Wolfhezen kon dankzij het feit dat het een halte kreeg, onder andere ook een voorwaarde, die was gesteld door baron van Brakel, tussen haakjes. Baron van Brakel was toen de kasteelheer van Doornwerth. Die verkocht de grond aan de spoorwegen en stelde als voorwaarde een halte voor hem en de zijnen bij Wolfhezen. Dus hier kwam een halte, waar dus nu ongeveer het station is, iets verderop. En dat maakte dat Wolfhezen een kleine bloei meemaakte. Dat wil zeggen, er ontstond een halteplaats en baron van Brakel liet een jaar later in 1846 de nu bekende Wolfhezenweg aanleggen. Wolfhezenweg, die wat werd verhard, dat moet u zeer eenvoudig zien uiteraard, niet zoals nu met asfalt of met stenen, maar met gruis en dergelijke. En die liet hij omzomen door de eiken die er nu nog steeds staan en die eigenlijk dus nu dus een 130, 140 jaar oud zijn. Ze zien er ouder uit, maar ze schijnen nog steeds te dateren uit 1846. Baron van Brakel uiteraard was gebaat bij het innen van gelden voor het gebruik van die Wolfhezenweg. Hij liet dan ook vrij snel een soort van tolhuisje bouwen bij het begin van de Wolfhezenweg. En nog steeds, gelukkig, is in de volksmond van Wolfhezen praat je over de oude tol. Als je elkaar wil ontmoeten, dan bij het begin de kruising van de Wolfhezenweg en de Wolfhezenweg en Utrechtseweg, dan zeg je van nou ik zie je wel bij de tol. En dat is dus een bewijs hoe lang dat nog kan doorsudderen in zo'n dorp. Het ding is al jaren en jaren weg, tientallen jaren, maar nog steeds blijft dat bestaan in de volksmond. Heel leuk vind ik dat, dat het zo blijft bestaan. Een belangrijke periode voor Wolfhezen, niet zozeer is dat te merken geweest, maar wel voor de omgeving, is geweest het feit dat een aantal schilders, die toentertijd in Oosterbeek woonden, interesse kregen voor het prachtige landschap van Wolfhezen. Door dus dat de natuur eigenlijk vrij spel had gehad al die tijd, was het een prachtig wild landschap geworden. Doorkliefd door beekjes met wilde bomen, oude eiken. En in die tijd was er een schildersgroep die zich wilde afkeren van dus de manier van schilderen van die tijd. Ik praat nu over 1840, 1850. Er werd namelijk erg strak en gedwongen geposeerd geschilderd in die tijd. Er is allereerst in Frankrijk een beweging ontstaan, de Barbizonners. Barbizon is een klein plaatsje, schildersplaatsje in de buurt van Fontainebleau. Is een beweging ontstaan om als het ware verzet te plegen tegen die veel te geforceerde manier van schilderen. Die gingen veel meer naar de natuur schilderen. En wat was het? Een zekere Bilders kwam in aanraking met deze groep en ging al vrij snel deze manier van natuurlijker schilderen overnemen. En zo is als het ware ontstaan dus het begin van wat we later noemen de Haagse school. En wat dan ook hier heet dus het Barbizon van Wolfhezen, het Barbizon van Nederland. Dus als het ware dus een nieuwe beweging in de schilderkunst. Met fameuze namen, ik noem u dus uiteraard dan net als Bilders. De Marissen, de gebroeders Maris. Israëls behoorde toe, Mauve, Mesdag. De befaamde man van het panorama Mesdag in Den Haag, ja. Die zo prachtig vanaf het Seinpostduin dus het hele strand van Den Haag schilderde en de omgeving. Het is leuk, want Barbizon, dat plaatsje vlakbij Fontainebleau, heeft nog steeds dus een boel herinneringen aan die tijd. Ik ben er van de zomer weer een keer geweest. En er zijn nog steeds kleine musea van de schilders van die tijd, van Millet en van Rousseau, die herinneren aan die schilderkunst. En wonderbaarlijk, hoe kan het? Die omgeving van Barbizon heeft erg veel gemeen met die omgeving van Wolfhezen. Grillige eiken en dergelijke die het beeld van het bos bepalen. Los dan van het wat rotsachtige keien die we uiteraard hier niet zo hebben. Maar voor de rest is het echte landschap wat doet herinneren aan Wolfhezen. Nou, die schilders kwamen regelmatig hier in Wolfhezen. De meester van Wolfhezen werd hij genoemd, dat was Hendricks. Waar het Hendricksplantsoen hier naar genoemd is. Weer een naam die we tegenkomen. Die had als leerling een zekere Kramer, die ook even mooie schilderijen maakte. Nou, kort geleden is er een prachtige tentoonstelling geweest in kasteel Middachten. In Velp, of bij Velp. Daar hebben ze allemaal gehangen, de schilders van de Veluwezoom. Nou, die schilders verbleven hier regelmatig in de buurt. En die gingen ook regelmatig op bezoek bij een boerderij die gelegen was waar nu ongeveer Hotel Wolfhezen ligt. Daar stond een oude boerderij. later bewoond door de familie Teunissen. En die al vrij snel, omdat men daar regelmatig langs kwam, als een soort van uitspanning ging fungeren. De boekjes zeggen dat er omstreeks 1826 daar al een boerderij gestaan heeft. Maar andere boekjes weerspreken dat weer tegen, dus ik kan daar niet helemaal zeker over zijn. Maar wel is het bekend dat tot 1910 er een fameuze uitspanning is geweest, want het ging allemaal harder, van de familie Teunissen aan de Wolfezerbeek. Er zijn prachtige ansichtkaarten ook van, schitterend, waarbij je dus de boerderij van alle kanten kunt bekijken en ook mensen lekker van een pilsje ziet genieten op een terras. Heel leuk, heel leuk. Dezelfde omgeving die uiteraard dan belangrijke dingen herbergt als het duizendjarige Den. Nou, duizend jaar, dat moet u dus vergeten. Die verhalen kennen we allemaal. De mensen hebben vastgesteld dat het ongeveer toch 400-500 jaar moet zijn dat deze den oud is. En daarmee is het de oudste grove den die we in Nederland hebben. Hij is ook majestueus, zoals het dan chic heet. 22 meter hoog heb ik gelezen. En heeft een stamomvang van 4 meter. Dus dat is fantastisch. Hij is sinds kort beschermd met een hekje eromheen om hem nog extra te accentueren. Dat heeft uiteraard voor- en nadelen. Maar goed. Dat even ten aanzien van die tijd, omstreeks 1840, 1850, 1860. Niet onvermeld mag blijven, vind ik het feit dat ook in die tijd, 1863, 1864, in de zomermaanden, belangrijke zendingsfeesten werden gehouden. Een soort van moderne hagepreken. Mensen kwamen in grote getalen met koetsjes, met rijtuigen, met paarden, met de trein uiteraard toen de tijd. Ja, die was er al, maar de trein kwam er hier naartoe. Er werden goedkope treinkaartjes zelfs, dus werden er gemaakt. En er ontstonden moderne hagepreken, waar onder andere dus de bekende, voor aantal onze bekende dominee Helding preekte. Dominee Heldring, die bekend is geworden door zijn boekjes, die hij maakte naar aanleiding van de wandelingen over de Veluwe. We waren nog even gebleven bij dus die station van Wolfhezen, wat eigenlijk pas ongeveer 1900 gebouwd is hoor, het tegenwoordige station. Ook daarover verschillende meningen weer, maar het is bijna vast komen te staan dat het station omstreeks 1900 gebouwd is, met twee huisjes aan de westelijke kant daarvan, waarvan het ene huisje al bestond toen het station werd gebouwd. Een huisje wat als het ware staat op de plek waar nu ongeveer de spoorwegovergang moet zijn. Een huisje wat afgebroken is, toen dus de hoge heren van het ziekenhuis een eigen wachtkamer eisten, een eerste en tweede klas wachtkamer. Toen is er ijlings is er een wachtkamer gebouwd aan het station van Wolfhezen. En is dat huisje wat stond tussen het vroegere huisje van Breukers en het tegenwoordige station is toen ook afgebroken helaas. Maar op oude kaartjes, ik zag er vorige week nog eentje van het ziekenhuis uit 1907, zie je een station plus twee huisjes ten westen daarvan. Heel leuk. Ansichtkaarten helaas zijn niet van deze situatie aanwezig, dus dat is erg jammer. Degene die ooit hier een ansichtkaart van zou mogen hebben, die moest zich maar schrijnings naar mij begeven. Oké, dat station uiteraard, dat was er dan omstreeks 1900 met die twee huisjes. Verder nog wat dagloonerswoningen, de zogenaamde viersprong aan de overkant van het spoor en dergelijke. En uiteraard, bij een aantal van u bekend, een grote boerderij die lag op de punt van waar nu het ziekenhuis begint, bij het station. Daar stond een grote boerderij die later, toen het ziekenhuis werd geopend, dienst zou doen als hulppostkantoor. Dat is een prachtig bouwwerk geweest, volgens de kaarten tenminste. Het is jammer dat dat niet meer bestaat. Want wat gebeurde er? In 1906 liet de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, het is een hele mond vol, liet het oog vallen op het terrein hier bij het station Wolfhezen, kocht de grond aan en met een ontzettend tempo werd er gebouwd. In 1907 kon de opening al plaatsvinden. En hoe kwam dat? Deze stichting had al ervaring met het bouwen van ziekenhuizen. Veldwijk in Ermelo werd volgens dezelfde methode gebouwd. Het zogenaamde paviljoenstelsel. Een centraal punt, de kerk, met daaromheen paviljoens. Waarin zoveel mogelijk de privacy werd gewaarborgd. En het was in 1907 ook al, om wel te zijn 28 november, dat die eerste bouwfase van het ziekenhuis achter de rug was en het geopend kon worden. eigenlijk een beetje een saaie opening. Tenminste volgens de foto's. Allemaal saaie heren met hoge zwarte hoeden. Waaronder uiteraard ook dus de algemeen voorzitter van de stichting, professor Dr. Lindeboom. En nu komen we weer een naam tegen uit Wolfheze, de Lindeboomlaan. Dus niet genaamd naar een boom die dus Lindeboom heet, maar naar een meneer die Lindeboom heette. Dus wel wat anders. Dus was dus de algemeen voorzitter van die stichting voor geestes- en zenuwzieken, die dus het ziekenhuis Wolfheze liet bouwen. Nu komen we misschien voor een aantal van u op wat bekender terrein. In 1908 liet de Vereniging Nationale Blindenzorg, zoals het heette, het oog vallen op ook een terrein hier in Wolfheze, en wel het terrein waar we ons nu bevinden. En ging wat minder voortvarend als de stichting, ging het in 1911 aan het bouwen. En nu krijgen we het mooie misverstand wat nog steeds de ronde doet. 1911, op zaterdag 19 augustus, zou zijn koninklijke hoogheid, prins Hendrik, zou de eerste steen leggen van het tehuis voor alleenstaande blinden, zoals dat toen heette. Deze brave borst, die, ik weet dat hierover de meningen verschillen. Deze brave borst werd onverwacht, die moest ineens voor een begrafenis naar Duitsland, voor een familielid. En omdat het waarschijnlijk op een zaterdag was, was haar majesteit de koningin, koningin Wilhelmina, die was toen vrij. En die nam als het ware de honneurs, nam die waar voor prins Hendrik. En zo geschiedde het dat die zaterdag, de 19e augustus, de hele morgen een sproeiwagen van de gemeente Oosterbeek de weg besproeide van het station tot hier het bouwterrein. Dat was toen nog zanderig, om te voorkomen dat Hare Majesteits jurk aan de onderkant, dat die dus stoffig en smerig zou worden. En later in de middag, dat kunnen we zien op de foto's die ervan zijn, de lange schaduwen die zich manifesteren door de vlaggenmasten. Later in de middag kwam Hare Majesteit aan. Zij parkeerde haar voiture voor het huisje van Breukers, zullen we maar zeggen. Het huisje wat dus afgebroken is 2 jaar geleden, waar de Nederlandse driekleur nog bijna dus het voertuig van Hare Majesteit bedekte. Zo enthousiast waren de bewoners voor de komst van Hare Majesteit. De koningin ging te voet naar het blindentehuis, of toen de tijd het tehuis voor alleenstaande blinden. En legde uiteraard in aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders, waaronder dus de heer Schild, de bekende heer Schild, de voorzitter van de stichting, legde ze de eerste steen. Dus de gevelsteen die hier in het nieuwe schild is aangebracht en die duidt op het feit dat prins Hendrik de eerste steen heeft gelegd, is eigenlijk onjuist. Maar die was uiteraard al vervaardigd, die gevelsteen. En is gewoon dus braaf ingemetseld door haar majesteit. Maar het is vaststaand dat de koningin dus hiervan dus de eerste steen heeft gelegd. In een prachtig wit tenue kwam ze aanlopen. De fanfare van Oosterbeek stond klaar op de foto's. Schitterend gezicht. Nou, ongeveer een jaar later, september 1912, kwam dan wel prins Hendrik. Ja, dit keer had hij geen uitvlucht. kwam prins Hendrik dan wel. En daar zijn ook heel bekende foto's van hoe hij op de veranda hier met en de heer Schild, de penningmeesteresse, de secretaresse en de toenmalige directrice, mevrouw Kloot, hier op het bordes, of de veranda voor de eetzaal beneden dus staat. Die foto hangt hier in de hal, ja. Ik heb hem ook vandaag weer zien hangen. Een foto uit het toenmalige bekende blad De Prins. Kranten waren toen wat zeldzamer en toen deden dus de geïllustreerde tijdschriften. En deden toen gretig gingen die van hand tot hand. En een frontpagina foto van De Prins was dan ook dus deze foto van de opening door prins Hendrik van het tehuis voor alleenstaande blinden. Ik ben vergeten eigenlijk te vermelden nog een prachtig historisch feit, 1898. Ik ben nogal koningsgezind, dat zult u misschien nou wat meer gaan merken. Maar 1898 was het jaar waarin Wilhelmina net koningin was geworden in september, 6 september. En zij zou ter gelegenheid van die inhuldiging, of daarna, zou zij het leger inspecteren. Daartoe werd er een prachtige legerparade werd er gehouden op de Renkumse Heide. En Hare Majesteit met haar moeder, de koninginmoeder Emma, de zo populaire koninginmoeder, arriveerde op een geïmproviseerde halte. Dat wil zeggen, ze arriveerde niet in Wolfhezen zelf. Maar er werd een halte voor haar gebouwd, van boomstammetjes en dergelijke, bij de Bunderkamp. Daar werd ze opgehaald, uiteraard ook weer door hoogwaardigheidsbekleders. En ging met koets en later dus te paard de grote legerparade op de Renkemse Heide inspecteren. Ook daar zijn leuke foto's van, zelfs ansichtkaarten, die deze situatie leuk weergeven. Ik heb er laatst eentje kunnen kopen, ansichtkaart uit 1898. Dus dat is wel een leuke aanwinst voor een verzamelaar. Nu we toch bij het Koningshuis zijn, moet ik dus denken aan een leuk voorval wat een bij mij bekende inwoner van Wolfhezen vertelde. Die als kleine jongen met nog een aantal jongens in een hooiberg zat te spelen hier bij de schuur die vroeger stond bij het station. En daar kwam een groep ruiters kwam daar voorbij gegaloppeerd. En jongens in die tijd waren net zo kwaadaardig en net zo baldadig als tegenwoordig. Tussen die ruiters zagen zij een vrouw. En in die tijd was dat toch wel iets bijzonders, een vrouw op een paard. En deze jongens die stormden als het ware achter die ruiters te paard aan, al joelend, kiek, kiek, wief de peert. Dat viel uiteraard op aan de toenmalige beheerder van het hulppostkantoor, de heer Otters. Die stormde naar buiten toen hij de jongens zo hoorde schreeuwen en gaf ze goed op hun falie. Wat was namelijk het geval? Dat wief de peert, dat was de koningin. Ongeveer 1908, 1909 moet dit voorval gebeurd zijn. Maar het was dus weer een keer koninklijke belangstelling voor Wolfhezen. We dalen weer eventjes af. Ik heb al gezegd van dus die boerderij van Teunissen, die dus ligt waar nu ongeveer het hotel ligt, die heeft vrij lang bestaan als een zeer intrekzijnde uitspanning waar men kon genieten van drankjes en andere dingen. In 1910 maakte die boerderij plaats voor het bij een aantal onze nog bekende Hotel Wolfhezen. De hotelmaatschappij De Tafelberg kocht dat terrein aan, liet de boerderij afbreken en bouwde daar een voor die tijd mooi, leuk, modern hotel. Heel leuk is dat de schuur van die boerderij nog vrij lang bestaan heeft. Op oude ansichtkaarten zie je ook vrij lang nog de schuur achter het oude hotel liggen, als bewijs van dus het feit dat daar vroeger dus die leuke uitspanning was van Teunis. We gaan weer wat dichter bij huis. De omgeving hier van het Schild heeft ook de nodige dingen meegemaakt. In 1917 werd er namelijk een verbond gesloten tussen Engeland en Duitsland, waarbij dus bepaald werd dat Duitse krijgsgevangenen tijdelijk, hopelijk, in Nederland werden geïnterneerd. En de Nederlandse regering wees toen Wolfhezen aan als plaats waar die Duitse militairen, die voornamelijk in Frankrijk waren krijgsgevangen gemaakt, zouden worden geïnterneerd. Zo ontstond hier aan de Duitse Kampweg, ja, ook weer een oude benaming, hè? Dus je ziet hoe leuk al die benamingen zijn terug te vinden. Zo ontstond hier aan de Duitse Kampweg een interneringskamp met wel een 65 barakken, waar volgens mijn berekeningen zo'n ongeveer wel 300 Duitse militairen werden geïnterneerd. Dus heel wat. Er werden allemaal wegen aangelegd volgens het Amerikaanse model, met mooie namen als Friedrichstraße en Kaiser Wilhelmplatz en weet ik het allemaal. Er werden groenten verbouwd, 250 man waren bezig met groentetuinen. Er stond een meubelfabriek die volgens de verhalen dan elke week 20 complete bankstellen afleverde. Of bankstellen, ameublement heette dat vroeger, sorry. Die dan met de trein werden vervoerd uiteraard. Er was een theaterzaal, een bioscoop en dergelijke. Het was daar goed toeven en het vonden sommige meisjes uit de omgeving ook, die regelmatig dan toch ook even in de omgeving van die Duitse militairen, dus gingen kijken en dergelijke. Ja, ja. Enzovoort. Enig overblijfsel van dit Duitse kamp is nog een kleine gevangenis. Het wordt dan in de wandeling genoemd de kleinste gevangenis van Nederland. Een gevangenis met 8 celletjes die nu boer Schut gebruikt om zijn kalveren en koeien dus te stallen. Dat is wel leuk om die nog te zien, voor die weggaat. Nou, Wolfhezen ten zuiden van het dorp groeide wat in die tijd. Uiteraard door de komst van en het ziekenhuis en het blindentehuis ontstonden er ook wat neringdoenden. Het personeel kwam hier wonen in de omgeving. De Heelsumsweg werd bebouwd, allemaal meer. De kleine middenstanders ontstonden aan de Wolfhezenweg. Ik noem hier bekende namen, zoals Snelle en dergelijke, Donderwinkel. Zo ontstond dus ook het Hotel van Dijk. Al voor 1910 is dat ongeveer geweest. Klein hotel vlakbij het spoor. Waar uiteraard in die tijd gegoede families alleen dus gingen logeren. Het was een luxe toch. Hotel van maar 4-5 kamers. Maar toch voor die tijd een respectabel hotel. Ook in 1925 ontstond de eerste kerk in het dorp. Uiteraard had men de stichtingskerk al. Maar de gereformeerde kerk werd in 1925 aan de Laarwijkerhof gebouwd. Het had zijn drie ingangen, die nu dus bestaan uit één ingang slechts. De andere twee zijn dichtgebouwd. In 1935 werd het ziekenhuis verrast met de kliniek Neder-Veluwe. Dat grandioze bouwwerk wat het aangezicht van het ziekenhuis bepaalt. En wat binnenkort het veld moet ruimen voor de nieuwere vormen van verpleging. Eigenlijk zo ontstond Wolfhezen zoals het ongeveer nu bij de meesten bekend is. Mesdagweg is genoemd naar de eigenaar-beheerder van het grote terrein hier ten oosten van het Schild, de Johannehoeve, die een modelboerderij heeft gehad. En daar is dus de Van Mesdagweg naar genoemd. De schilder heet de Mesdag en het is de Van Mesdagweg. Dus je draait net eventjes om, maar het is Van Mesdagweg en de schilder heet de Mesdag. Dus weer een naam thuisgebracht uit het rijtje wat ze dus eigenlijk nog niet helemaal hadden. Ook zijn we nog een naam niet tegengekomen van Wildforsterlaan en Laarwijkerhof. Nou, Wildforsterlaan is denk ik bij een aantal uren bekend. Het gebied waar dus nu ongeveer Hotel Wolfhezen ligt, tot aan Oosterbeek, behoorde tot een zogenaamd wildforstergoed. En wildforster was een soort van veredelde jachtopziener, om het maar even te zeggen, die vanaf de 14e tot het eind van de 18e eeuw het beheer voerde over de gronden. Gronden die eigenlijk in die tijd voornamelijk toebehoorden aan de hertog van Gelre. Die hertog van Gelre had voor het beheer van de gronden had hij dus de heer van Middachten aangewezen, die onder zich een 12-tal wildvorsters had, die zo dus de verschillende gronden beheerden. Die hadden, de volgende taken, onder andere uiteraard het beheer van de gronden en toezicht houden op het bebouwen. Het innen van de belastingen, belastingen die dan ruim geld heten. Dat waren gelden die één keer in de 4 jaar per schrikkeljaar werden geheven door alle mensen die er woonden. Ja, dat is ideaal, hè? Als het nou ook nog was, 1 keer in de 4 jaar. Moet er wel naartoe, vind ik eigenlijk ook, ja. Daarnaast was hij verplicht om bij het minst afgeringste jachttafereeltje, om daar dus bij aanwezig te zijn en hoeven en alles in de steek te laten als de hertog of een andere hoge pief hier in de buurt kwam en dus een zwijntje of iets anders wilde jagen, moest hij daadwerkelijk meteen ter assistentie treden om dus die hertog of een andere hoge edele, om die dus behulpzaam te zijn. Het waren vrij belangrijke functies en vrij lang heeft een heer van Lawijk, of een geslacht van Lawijk, of van Lawijk, van Lawijk zal het wel geweest zijn vroeger, is wildvorster geweest van het gebied. Dus wat is nu dus ten oosten van de Wolfhezenweg ligt en dus grenst aan Oosterbeek. Dus vandaar dus de benaming Wildforsterlaan en uiteraard Laarwijkerhof. Nu we toch over straten bezig zijn, ben ik nog vergeten te noemen. Dus de Johan Straatjesnaam heb ik genoemd. Ja, dat klopt. Maar de Magarislaan nog niet. Nou, Magaris, dat is een bediende of een knecht geweest van de Johan Straatjes. Die komt ook in een aantal oude geschriften voor. En uiteraard hebben we dan ook daarvan geprofiteerd om dus deze straat deze naam te geven. Overigens straten die eigenlijk pas ontstaan zijn na de Laatste Wereldoorlog. Hè? Dus de nieuwbouw aan de Magarislaan voornamelijk en de Johan Straatjeslaan. Evenzo dus hier aan de Lindeboomlaan zijn dus pas na de oorlog gekomen. Los dan van het huis die er al stond.
Meneer Hanema.
Ja?
Ik wil u even vragen. U had het over de bossen die hier dus het land bedekte. Moet ik dat voorstellen als hoge bomen of moet ik me dat voorstellen als eik, als akkermaalshout, als eikenhakhout?
Ja, ik denk het laatste. Het antwoord wordt door een van de anderen gegeven. Ik denk het laatste. Het waren voornamelijk heidevelden en allemaal eikenhakhout. De hoge naaldbomen, hoge bomen die we nu hier zien, zijn allemaal aangeplant omstreeks de eeuwwisseling. Dus wat Wolfhezen nu bepaalt, met name de omgeving van het dorp, zijn de bomen die nog geen 70 tot 80 jaar oud zijn.
Ja, ja.
Het is hier vroeger allemaal heideveld geweest en dergelijke. Dat zie je ook op oude kaarten, zelfs van begin deze eeuw, heel duidelijk. De omgeving van wat ik al noemde, het Kousenhuisje. was eigenlijk een kale vlakte met hei en wat struikjes en het eikenhakhout. Maar wat het nu dus is, prachtige dennenbossen, dat was toen niet het geval. Bos daarvan uiteraard, er wonen als eiken en dergelijke.
En die heidevelden werden dus in stand gehouden door de schapen?
Voornamelijk door de schapen, ja.
Die Wolfheeserbeek, had die vroeger meer verval omdat u over een watermolen sprak? Dan moet die toch aardig gestroomd hebben. Wil je die watermolen in bedrijf houden?
Ja, die Wolfheeserbeek is vroeger een belangrijke beek geweest.
Ja.
Het is eigenlijk een kunstmatige beek, een sprengenbeek. Met andere woorden, hij is gegraven, met name het dal is gegraven. Dat kun je ook wel zien aan de hoge taluds die links en rechts van de beek liggen. Hij heeft vroeger erg veel water, erg veel verval gehad ook. Ik heb zelfs verhalen gehoord van oudere mensen hier uit het dorp die er nog in zwommen. Nou, dat is nu compleet onmogelijk. Ten eerste omdat hij droog is. En ten tweede omdat het water ook denk ik niet al te fris zou zijn. Die beek is eigenlijk door de veranderde grondwaterstand en zegt men door de aanleg van het IJsselmeer, met andere woorden dus de verandering van Zuiderzee en IJsselmeer, is die beek langzaam dus gaan droog komen te liggen. In 1975 heeft de echte Wolfheeserbeek voor het laatst water gehad. Dat was het jaar waarin ik hier kwam wonen. Ik kan me nog goed herinneren, ik was toen nog helemaal gek van Wolfheeser nog steeds, maar die beek die imponeerde me vreselijk. En dat is het laatste jaar geweest dat de beek water heeft gehad. Het hotel heeft nu kunstmatig om haar heen dus wat water gecreëerd, maar het is kunstmatig en heeft niks te maken met de beek. Ik denk echter wel dat als men het onderhoud goed ter hand zou nemen, grof ter hand zou nemen, wat men dan wel gedaan heeft met de Heelsumse beek, die iets westelijker begint, dat die beek toch weer leven zou kunnen opleveren. Het is zelfs zo dat af en toe worden de boringen verricht, dat kun je ook zien als je er langs loopt. En dan zie je dat in zo'n boorgat het water al vrij snel weer een bepaalde hoogte bereikt. Maar het is vroeger een belangrijke beek geweest die bovendien verderop een aantal papiermolens heeft aangedreven. De bekende papierfabriek van Schut is daar nog een voorbeeld van, die er nog steeds staat. Vroeger de papierfabriek van Pannenkoek en dergelijke. We hebben een stuk of 6, 7 papiermolens verderop aan de beek gestaan. Dus het is een belangrijke beek geweest.
Dan wilde ik u vragen, de hertog van Gelre was dus een leenman van de Duitse keizer.
Nou vraagt u me iets waar ik geen antwoord op weet. Was de hertog van Gelre een leenman van de Duitse keizer? Dat weet ik niet.
Oh.
Nee.
En dan wilde ik u vragen, zijn er hier ook nog eigenaardige veldnamen?
Zoals?
De Bunderkamp bijvoorbeeld. Wat wil dat zeggen?
Ja. Daar kom ik zo op de Bunderkamp. Dat is een gedeelte van Wolfheeser wat we nog niet behandeld hebben als het ware. Wat dan ook een beetje te veel naar het westen ligt. We zijn nog een klein beetje bij het dorp gebleven. Ik zal het niet vergeten, dat beloof ik u. We zijn namelijk gekomen, zoals ik net al eventjes zei, voor de pauze begon aan een toch wat donkere periode van Wolfheeser. Wolfheeser dacht namelijk, zoals veel plaatsen in Nederland, de oorlog te ontspringen. Helaas, een zekere Montgomery vond het nodig om de operatie Market Garden te laten starten rondom Wolfheeser. En dat maakte dat op de zondagmorgen van zondag 17 september 1944 om omstreeks 11:30 een afschuwelijk bombardement Wolfheeser verraste. Mensen waren net terug uit de kerk. Het ziekenhuis was nog bezig met het ophalen van het eten. De patiënten waren bezig met het ophalen van het eten. En ook het schild was nog lekker rustig. Totdat dus om ongeveer 11:30 daar een aantal brandbommen en andere bommen op vielen. Dat was namelijk het geval, met name het schild werd zwaar getroffen. Tot de zaterdag daarvoor, tot zaterdag 15 september, hadden een aantal Duitsers ingekwartierd gezeten in het oude tehuis voor alleenstaande blinden. Dat was waarschijnlijk niet tijdig doorgegeven via de ondergrond aan de Engelsen. En die beschouwden uiteraard dan ook dus het tehuis voor alleenstaande blinden als vijandelijk gebied. Vandaar dus een aantal fikse bommen, evenals het ziekenhuis waar dus ammunitievoorraden en ook Duitsers waren geleverd. Het schild heeft die oorlog, of het schild, ik praat nog steeds over het schild, kunt u nagaan. Maar het is ineens het huis voor alleenstaande blinden heeft dat bombardement niet overleefd. De voorgevel die kreeg een voltreffer, het middengedeelte. En ook de rest had dermate veel schade dat het niet de moeite waard om het weer op te bouwen. Het schild had trouwens een verbouwing ondergaan in 1935-1936. Op oude luchtfoto's nog leuk te zien. Hoe het toch weer wat was uitgebreid, dus na de opening van 1912. De bewoners van het Schild, ongeveer een 50 in getal, patiënten plus personeel, hebben toen patiëntenbewoners, net om die vraag, u heeft gelijk. bewoners en personeel hebben een gedag of vier, dat wil zeggen vier dagen en vier nachten doorgebracht in de drie schuilkelders die nog hier naast het tehuis aanwezig zijn. Dat wil zeggen eigenlijk voornamelijk in twee schuilkelders, want de laatste schuilkelder die was alleen voor de zieken en het waren er maar een stuk of 3, 4, 5. Dus in die twee schuilkelders heeft men dag en nacht, vier dagen achter elkaar dus schuil gehouden. Want het bombardement ging regelmatig door en bovendien uiteraard om 1:30 startte de grote landing hier zo rondom Wolfhezen met de gliders en de Dakota's en dergelijke. En de parachutisten. Dus wat dat betreft was Wolfhezen echt het middelpunt van dat moment eventjes nog. Later is de aandacht te veel, vind ik, naar Oosterbeek verplaatst. Maar op dat moment was Wolfhezen het middelpunt van de operatie Market Garden. En niet de Ginkelse Hei en niet Oosterbeek. Vier dagen en vier nachten hebben bewoners en aantal verzorgers hebben dus in de schuilkelders moeten bivakeren. Ik zeg bewust een aantal verzorgers, want het was zondag, dus de rest was lekker vrij. En dus het personeel was eigenlijk wat ingekrompen. Wat natuurlijk een goede handicap was, want men kon nauwelijks terugkomen in dit moeilijke gebied, wat dan weer Duits en dan weer Engels was. Na vier dagen gingen de bewoners op handkarren en ander materieel naar Hotel de Bunderkamp, wat net al even genoemd is. Daar hebben ze gezeten tot eind oktober ongeveer. Toen ging men met z'n allen naar Bussum, waar men ook tijdelijk werd gehuisvest in een tehuis voor blinde kinderen. Ook onder wat erbarmelijke omstandigheden. Met name het eten was uiteraard in die tijd mondjesmaat. Wat dat betreft was het denk ik een hele slechte zet om naar het westen te gaan. Met name naar het Gooi. In plaats van naar een wat landbouwachtige gebied, bijvoorbeeld naar Friesland. Maar goed, dat is een beslissing geweest die later uiteraard betreurd is, maar toen nog niet overzien kon worden. Men dacht namelijk, de oorlog is praktisch voorbij. Men hoopte toen eigenlijk al na 4, 5 dagen dat dus toch Nederland vrij snel bevrijd zou worden. En ons niet nog een hongerwinter zou te wachten staan die we hebben gehad. In juni, juli, dus na de bevrijding, is het personeel verhuisd naar in die tijd provisorisch herstelde Hotel Wolfhezen. En heeft daar tot 1949 gewoond, toen het nieuwe Schild, zoals we dat nu kennen, ongeveer nu kennen, dus geopend is. Nee, het is niet waar, het is niet helemaal zoals het nu is. Is het nodig aan veranderd, met name de laatste jaren, dat weet ik. En met name deze recreatiezaal waar we nu in vertoeven, was er nog zeker niet in 1949. Daarom zeg ik ook ongeveer, dus vandaar. Dat ongeveer de geschiedenis, voor zover ik die snel heb kunnen achterhalen van het Schild. Nou, we weten dus allemaal dat eigenlijk dus de operatie Market Garden verder voor Wolfhezen de nodige gevolgen heeft gehad. Het aantal patiënten op het ziekenhuis wat overleden is loopt in de 50, 46. Ook het dorp heeft tientallen mensen moeten verliezen. Nog steeds daaraan herinneren de twee monumenten op het ziekenhuisterrein die we dan elk jaar getrouw op 4 mei. En niet op 17 september, zoals sommigen vind ik ook terecht zeggen, die we op 4 mei dan soms bezoeken. Wolfhezen nu. Ik kom er even terug op de Bundekamp. De Bundekamp was van oorsprong een oude boerderij. Die werd beheerd door de familie Smit. En van oudsher een onderwijzersfamilie. Die al vrij snel ook dus brood zag in het maken tot een soort van pension daarvan. Zodat de Bundekamp een soort van pension werd. En zelfs zo belangrijk in die tijd dat er een soort van halte werd gecreëerd. Dus zagen we in 1898 dat Hare Majesteit, de koningin, zoals Wim Sonneveld vroeger zei, uitstapte bij de Bundekamp om die legerparade dus mee te maken. In 1910 werd er dus een stationnetje, een halte geopend bij de Bundekamp en men kon op verzoek de trein laten stoppen. Belangrijke gasten van de Bundekamp zijn onder andere geweest oud-minister Kan, de vader van de vorig jaar helaas overleden Wim Kan. Het was een bekend hotel wat dus met name bij de gegoede burgerij hoog in aanzien stond. Elk jaar werd er vrolijk kerstfeest gevierd onder leiding van de heer Smit. Die dan driftig ook om zich heen strooide met het speelgoed wat de gasten hadden achtergelaten. Als Sinterklaas en kerstfeest, dat kon dan in die tijd. Daarna werd het beheerd door de familie Evers. Bij een aantal uren nog wat bekend denk ik. Wat dus nu dus uiteraard dus heeft moeten plaatsmaken, het mooie oude hotel. Want op de foto's zien het er nog steeds schitterend uit. Voor wat nu dus het nieuwe Hotel de Bundekamp is, behorend tot de exploitatiemaatschappij De Bilderberg. Maar de Bühnenkamp is de oude benaming van de boerderij. Waarschijnlijk wat voorkomend uit Bünders, borstels, dat daar vroeger toch iets van bezems of borstels zijn gemaakt in de omgeving op basis van hei. Dus vandaar die oude benaming Bühnenkamp, denk ik, die daar vandaan komt. Maar ook hier blijft het gissen. Maar de meesten praten toch over Bünder, borstel en dergelijke. Ik denk dat we een beetje toe zijn aan Wolfhezen nu, voor we misschien een ronde gaan doen van opmerkingen en vragen. Wolfhezen nu, een aantal onze kunnen dat beamen, is een dorp dat bestaat uit ongeveer 2000 inwoners. Inclusief dan de bewoners van het Schild en inclusief de bewoners van het ziekenhuis. Totaal een kleine 900. Dus het dorp zelf heeft maar 1100 inwoners. Terwijl vroeger het dorp eigenlijk voornamelijk bestond uit neringdoende en personeel van het ziekenhuis, is eigenlijk in de 20e, 30e jaren, toen met name, ben ik vergeten te vertellen, het pensionwezen hier welig tierde. Je lacht je gek als je ziet waar overal pensioen werd gehouden. Elk huis hier in Wolfhezen was wel haast pensioen, met leuke prijzen van 2,50 tot 3 gulden dus per nacht, inclusief. Ja, moet je nou eens omkomen, hè? Maar hoe dus Wolfhezen nu toch wat veranderd is van karakter. Een boel inboorlingen zijn dus wat verdwenen. Wolfhezen is geworden toch een dorp met een wat luxer gedeelte. En ik zeg het zelf altijd, een soort van werkgedeelte. Wat luxere omgeving in de vorm van de Beleienweg en dergelijke. En het oude dorp rondom de gereformeerde kerk. En een nieuwbouwwijk hier rondom dus Lindeboomlaan en dergelijke. Wolfhezen vandaag de dag. Zeker de moeite waard, denk ik, om te onthouden. En zeker ook de moeite waard, vind ik, om dan het gedichtje even te refereren als slot, voor we aan de vragen gaan beginnen. Ik vind dat ook namelijk Van Dolderen, dat is de schrijver geweest van het boekje Het Wolvenbos. Het boekje waar dan wel wat onjuistheden in staan, maar verder goed bedoeld is. Het boekje dat eindigt met het volgende gedichtje. En dat vind ik net een gedichtje wat een beetje past bij datgene wat we vanmiddag eigenlijk gedaan hebben. Het is namelijk een gedichtje van de Genestet, een bekende ouderwetse dichter. En die zegt: elk heeft een plekje op aarde, hem dierbaar bovenal. Een landstreek of een gaarde, een dorpje of een dal. Nou, hiermee wil ik het echte officiële gedeelte van het verhaal besluiten. En graag gelegenheid geven, voor zover ze kan beantwoorden, maar u heeft gemerkt, dat is soms moeilijk, tot het stellen van vragen. En als het kan, zelfs een boel opmerking. Ik zal ze graag noteren om ze te kunnen verwerken in mijn analen.
Ja, maar
aanleg van de spoorlijn in de Wolfhezenweg, ja?
Waar kwam die man zo gauw vandaan?
Die baron van Brakel, kwam die zo gauw vandaan? Even kijken, daarvoor hebben dus het geslacht Bentinck hebben ervoor op Doorwerth gewoond. Ik denk dat het via dus ook een erfenprocedure, dus de van Brakel erfgenaam is geworden van kasteel Doorwerth. Dat gaat dus meer over de geschiedenis van kasteel Doorwerth. Ik wil het graag voor u nakijken, maar ik denk dat het gewoon zo gekomen is, want we praten nog over Bentinck, het geslacht Bentinck. Tot het begin van de 19e eeuw, ja, tot 1810 ongeveer. En ik praat over 1845, altijd als het geslacht van Brakel dus het beheer voert over Doorwerth en omgeving. Dus ik denk gewoon dat dat via de bekende verhalen van vroeger, aantrouwen en vererving, soms opdeling, ook opdeling van landerijen, in bezit is gekomen na de familie Bentinck aan het geslacht van Brakel. Hij was kasteel hier op Doorwerth, ja. Ja, baron van Brakel, ja, ja.
Meneer Annema, ik wilde u vragen, u had het daarnet, of tenminste in uw praatje, over William Bentinck. Is dat een afstammeling van die vriend van de koningsstadhouder Willem III?
Nee, want dat is een andere tijd, hè. Ik praatte over William Graaf Bentinck, toen ik praatte over 1830 ongeveer, hè. Dat was toen het gebied van Wolfhezen daadwerkelijk in het bezit kwam van het geslacht van de Bentinck. Even de juiste datum nagaan. En dat was ...1739. Kan net niet, hè?
1739?
Ja, kan wel. Kan wel een vriend zijn geweest van koningsstadhouder Willem III. Die heeft omstreeks 1700 heeft hij dus. Dat kan net. Ja. Dat kan wel, ja. Het is namelijk ook zo dat koningsstadhouder Willem III, zoals we dus weten, is die koning stadhouder geweest omdat hij koning is geweest van Engeland.
Ja.
Die heeft erg veel belangstelling gehad voor de Veluwe. Hij is het ook geweest die het paleis het Loo heeft laten bouwen. Ja. En hij is het waarschijnlijk ook geweest die dus de basis heeft gelegd voor de Koningsweg, als de jachtweg, die als het ware rechtstreeks is aangelegd tussen het Loo en tussen Wolfhezen. Een aantal sporen daarvan kan men nog duidelijk in het landschap aantreffen. Die jachtweg is ongeveer geëindigd ter hoogte van waar nu het hotel Wolfhezen staat. Er is een spoorwegovergang geweest iets ten oosten van waar nu het station ligt. Ik kan ook nog zien de tabluut een klein beetje over de spoorlijn heen. Dus die jachtweg die dus heel belangrijk was, duidt ook op een vriendschap tussen het geslacht van de Bentinks en uiteraard het huis van de Oranje-Nassau. Ja. Dus wat dat betreft kan ik me het meevoelen. Ik denk dat het juist is, ja. Ja.
Dan wilde ik u nog vragen. U vertelde dus dat de Wolfhezenbeek was gegraven, is aangelegd, kunstmatig. Dus bestond er dan wel ook de kans dat de beek uit zijn oevers trad?
Nee, dat niet. Hij is gegraven om met name wat u dus noemde, om dat verval dus mogelijk te maken. Om dat verval in stand te houden. Ja. Om dus een 6-7-tal papiermolens te kunnen aandrijven, had je dus nogal wat verval nodig. Ja. En met name daarvoor is die beek dus als het ware gegraven om dus die stroomsnelheid dus te doen toenemen. De beek is in wezen een sprengenbeek. Hij is dus ontsprongen dus door een wel uit de grond. Die wel van de Wolfhezenbeek lag achter het hotel Wolfhezen, de zogenaamde Zwarte Kolk. Wordt er sommigen nog wel een beetje genoemd. Het is waarschijnlijk een modderpoel geweest vanuit Zwarte Kolk, een soort van moerasachtig gedeelte. En daar is dus vroeger de beek ontsprongen. En alleen dus door hem dus regelmatig uit te graven en schoon te houden, door hem als het ware in stand te houden, wat men nu nalaat, is die beek dus in stand kunnen blijven. Heeft hij dus zoveel papiermolens toch van mooi schoon water kunnen voorzien. Want waarom stonden met name dus de papierfabriekjes dus aan de Wolfhezenbeek bekend? Door dus het geschepte, mooie, heldere oud-Hollandse papier. En dat was dus een voorwaarde. Dus de voorwaarde daarvoor was mooi, schoon, helder water. Plus uiteraard dus de kracht die de raderen aandreef. Ja, ongeveer. Ja?
Ja, maar u had het net over het Koningshuisje.
Ja.
En bestaat dat nog? En waar komt dat vandaan?
Ja, dat ben ik vergeten te vertellen. Wat is namelijk het geval geweest? In het Kousenhuisje woonden dus twee families, zoals ik al zei, aan het begin van deze eeuw. En omdat ook in die tijd, nog in die tijd, de Wolfhezenbeek prachtig helder schoon water had, en water kon worden gebruikt uiteraard om de was te doen, werden regelmatig de zwarte kousen van het ziekenhuis, die werden getransporteerd naar de beek en werden daar gewassen dus bij het Kousenhuisje. En hingen dan ook te drogen op de bonenstaken. Er zijn leuke oude ansichtkaarten, drietal, waar dus duidelijk dus nog de combinatie van en boerderijtje en die bonenstaken met zwarte kousen nog op te zien zijn. Die kousen hingen dan te drogen op die bonenstaken. En zo is in de volksmond als het ware dus de benaming Kousenhuisje ontstaan. Dat staat nu nog steeds aan, hoe moet ik het uitleggen, ten zuiden van de snelweg, de A50 dus. Uiteraard aan de Wolfhezenbeek. Het staat op de kaart, op de reliefkaart. Het staat ongeveer aangegeven. Dus als je het zou willen voelen zo dadelijk, kunt u ongeveer de plaats bepalen waar het Kousenhuisje nu staat.
Staat het tussen Kiewietstal en de Wolfhezenweg? In dat gebied?
Ja, op dat gebied, ja. Ja. Staat tussen de Kabeljauw staat het meer in. Staat meer tussen de Kabeljauw en de Wolfhezenweg. Tussen de Kabeljauw en Hotel Wolfhezen in, als tussen de Kiewietstal. Kiewietstal ligt als het ware iets zuidelijker. Ja. U heeft gelijk om te zeggen dat ik één straat ben vergeten te noemen, met name de herleiding van de naam. De Burchtlaan is genoemd waarschijnlijk dus naar de oude burcht van Wolfhezen, de Hof van Wolfhezen. Dus wat ik al eventjes zei, waarschijnlijk dus die toch wat eenvoudige vierkante burcht die gelegen heeft aan de Wolfhezenbeek met zijn vier torens. Dus vandaar dus de Burchtlaan en ook dus het gemeenschapshuis De Burcht wat achter de gereformeerde kerk ligt.
Het is ook wel leuk om nog even op die beek in te haken. De Zwarte Kolk is er denk ik nog steeds. Dus daar beduidelijk in, ik ben die 50 jaar geleden geboren weer opgezet. En die beek in de Zwarte Kolk, daar is meer sprengen overigens. Overigens zijn er als grondslag voor de Heelsumse beek ook een aantal sprengen.
Zeer juist, ja. Ja.
En die komt dan later bij elkaar in de beek stromen. Hè. En in die Overgezen beek, daar hebben wij inderdaad vroeger in gezwommen. Dat is omstreeks de oorlogstijd nog geweest. Dus en die was daar geplaatst bij een bruggetje, wat nu naar het hotel Wezenrijd, vroeger was dat ook een klein auto-bruggetje, op Dominik is daar een steenboer is daar aangelegd.
Mm-hmm.
Daar was de week ter plaatse zo breed, ik denk wel een meter of 4-5. Als je in het hele dorp ging gaan zwemmen, dan was dat een klein strandje van de andere kant in Tanuus. Een beetje wit zandlaag en dergelijke. Ik herinner me nog wel dat er zelfs onder de boomwortelen doorstonden. Dus zo'n grote beuk stond daar.
Ja, zo'n grote schuine beuk stond daar, ja. Ja.
Daarbij waren wij als kleine jongens dus bezig om te zwemmen. Ook verderop, bij vlak bij het kabeljauw, wat nu helaas toch wel een beetje vernieuwd is met al die groene en gebouwen die daar lopen.
Ja, schuren.
De zaak daar een beetje vertrapt. Als je dus dat 30 jaar geleden bekijkt, was het een veel mooier gebied. Maar die beken zijn inderdaad weer wel opgekrabbeld water. Maar daar was vroeger vlak bij het kabeljauw ook een aantal bruggetjes. Daar is ook niet gesprongen. Dat was een vrij breed raar en schoon water. Echt heel helder water in het laatste punt nog even, u sprak straks over de tol. Ook werd op de oude tol. Maar de Wolfgezerweg heette in mijn kinderjaren, dat is echt niet zo lang geleden nog, heette gewoon de tolweg. Niemand sprak over de Wolfgezerweg.
Ja. 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 Kun je zien hoe lang zo'n benaming nog blijft voortbestaan? Heel leuk.
Ja, nog een ander dingetje. Kun je zien hoe dichtbij de oude tijd ook blijft. We hadden het straks over de Spaanse tijd. Het oude klooster, zo bij dat
model.
Dat was ook aan het einde, nog voordat je bij het Kaushuis kwam, was nog bij het oude klooster. Dat zit nog net aan deze kant van de nieuwe autobaan. En dat is ook nog heel duidelijk te herkennen met al die heuvels. Daar staat een gekeurd bankje bovenop, die nog heel in de avond kun je daar zitten. En bij het oude klooster hebben wij nog niet zo lang geleden hebben wij nog een aantal leien daar opgezocht uit de grond. En die stukjes lei, daar graveerden wij dan in dat daar een kerkje had gestaan. En die gaven een cadeau aan alle bewoners van het feest. Dat was een verschrikkelijk leuk cadeau natuurlijk.
Ja.
Want onze zus in Canada zitten, daar hebben ze een heleboel meegenomen. Dat was daar nog te vinden tot voor. Ja, oké, okay. Gelegen dat ja. Daar nog op is. Kun je zien hoe dichtbij eigenlijk de verleden nog is?
Ja.
Nee,
dat is
nog
wel. Nee, andere kant, ja. Het is trouwens een misverstand ten aanzien van die oude Kloosterweg. Die benaming Oude Kloosterweg is gegeven toen de snelweg daar kwam. Vroeger woonde de familie Jansen, oftewel het Kousenhuisje, woonde aan de Heelsumseweg. Ze mochten toen als het ware een benaming voor de weg kiezen en helaas heeft men toen de fout gemaakt op basis van de volksmond om het oude Kloosterweg te noemen. Het is geen klooster geweest wat aan de straat heeft gelegen, het is namelijk een kapelletje, een kerk geweest. Dus het had Oude Kerkenweg moeten heten of Oude Kapelweg. Dat is dus helaas verkeerd uitgepakt. Men heeft dat is eigenlijk de enige historische fout die men ten aanzien van de straatnamen dus gemaakt heeft wat Wolfhezen betreft. Maar die kapelheuvel is nog heel duidelijk te herkennen. En zoals de heer Jansen ook zegt, als je wat gaat graven, het mag officieel niet van de boswachter, dan vind je dan stukjes leisteen en stukjes tufsteen. En ook de begroeiing van die kapelheuvel duidt op een heleboel kalk en steenresten in de grond.
U hebt namen genoemd zoals dus hier in Wolfhezen tegenkomen, Beleien enzovoort. Zijn er nog nazaten van sommige mensen waar straten naar genoemd zijn?
Dan zou ik de revue moeten passeren. Ik denk het niet, nee. Dus die Duitse ridderorde, de Baleien, die bestaat ook uiteraard niet meer. Geslachtsratie is Magarus, denk ik niet, nee. Of is er heel zijn werk, lopen ze naar Van Lawijk? Nee, ik denk het niet. Op zijn hoogst kun je natuurlijk zeggen dat er waarschijnlijk nog wel Lindeboom's zullen zijn die verwant zijn met professor Lindeboom. Dat misschien Sarah Mansveld, hè, die zijn we vergeten. De Sarah Mansveldweg. Sarah Mansveld is een directrice geweest hier van het Huis voor Alleenstaande Blinden. Dus daar is de Sarah Mansveldweg naar genoemd. Ja, en de Johannenhoevenweg is genoemd naar die modelboerderij van Mesdag. Die gestaan heeft verderop, de Johannenhoevenweg. Dus ook die benaming is nu thuisgebracht. Maar ik denk niet, Jan, dat wat dat betreft dus nog echte nazaten bestaan van dus die oude geslachten. Waar daar dus de oude straatnamen genoemd zijn. Nee, dat denk ik niet.
Beken.
Ja?
Dat is onder andere het gevolg van het waterstand in het Veluwe meer, maar vooral ook dat de bodem door slecht onderhoud water door water is geworden.
Ja.
Want we zijn nu dus bezig met de beken,
ja?
En een betere bodemlaag zodat het water erin blijft staan. Maar door slecht onderhoud de bodem verzuurd,
ja.
En daardoor zakt het water weg.
Want oorspronkelijk was die bodem was wat leemhoudend, hè, heb ik begrepen, ja. En dat leem maakte ook dat water niet zo snel door kon siepelen als dat nu wel gebeurt, ja. En dat zie je ook bij het herstel van Heelsumse Beek, waarbij men dus leem overvloedig heeft gebruikt. En uiteraard dan de beschoeiing van wilgetenen. Hè? Ja. Nou, ik denk zeker dat u gelijk heeft. Sowieso dus de aanleg van Veluwemeer. En uiteraard dus wat dan dus de cabine heet, of het onttrekken dus van een boel water aan de grond. Door het pompstation de cabine hier aan de Amsterdamseweg. wat uiteraard is in de weideomgeving dus melkbaar is. Niet direct, maar zeker na een aantal jaren zoals nu. Ik vind het erg jammer, want zoals ik al zei, dus in 1975 had de beek nog een prachtig uiterlijk. En eigenlijk is dat in 2 of 3 jaar tijd is dat helemaal droog komen te liggen, de Wolfezerbeek. Heel jammer.
Is het Kozenhuisje, had dat vroeger een andere naam?
Dat heeft nu als het ware de derde benaming. Het heeft boerderij Hoge Wolfezer geheten. Daarna heeft het boerderij Laag Wolfezer geheten. Er zijn wat misverstanden over het hoge en laag constant geweest. Het heeft nu, zoals het nu moet heten, heet het dus echt goed. Laag Wolfezer omdat het dus in het dal ligt. En Hoog Wolfezer is het gedeelte waar dus nu het hotel ligt. Maar er is ooit een keer in die tijd het verhaal dus geweest dat het Hoog Wolfezer moest heten. Dus in het begin toen het gebouwd werd, werd het dus de boerderij of de hoeve Hoog Wolfezer genoemd. Op oude ansichtkaarten heet het dus de boerderij Laag Wolfezer. En nu heet het in de volksmond het Kousenhuisje af de boerderij van de familie Jansen. Ik zag er nog een vinger achterin.
Ja, nog een vraagje. Nou, we hadden het net allemaal waterlopen. Maar hier moet ik een gezet van 800 meter ten zuiden van het station en wij hebben een tunneltje.
Ja?
Is dat vroeger ook gebouwd als met een tunnel om water af te
nemen? Ja, zeer zeker. Ja. Ik denk dat het te maken heeft gehad met dus die bananenbult en dergelijke. Nee?
Deeltse was. Hè? Daar heb je op delen had je kolken zijn erbij genoeg. Vennen, hè?
Ja.
En in de winter werd het water zo hoog en dan stroomde het vandaar. Dan kun je overal die lagen te zien. En dan ging dus de spoor gegraven, maar dan moest het water moest weg in de winter. Mijn moeder wist altijd wel dat het water daar heel hard onder doorstroomde en ging het naar de Rijn. Je hebt toen echt gebruikt. En onder de Amsterdamse weg had je ook zo'n tunnel. Maar die is nu met die nieuwe weg dichtgemaakt, want het water is er nou nooit meer. Die stonden aan elkaar. Want in de winter had je altijd met slecht weer en veel sneeuw. En dan kwam het van delen afstromen met het water en het
stroomde hierdoor en ging naar de winter. Nou, dat klopt wat u zegt. Dat doet me ineens herinneren aan het feit dat dus de oorsprong van een boelbeek ook nog verder heeft gelegen als alleen dus hier de zwarte kolk. Op de oude kaarten zie je die beekjes een stuk verder lopen tot aan Delen, of wat nu dus Terlet ligt toe eigenlijk.
Daar werden de schapen gewassen, voordat ze geschoren werden.
Oh ja, vandaar Delen ze was. Oh, ja.
Ja.
Ik heb ook nog onvermeld gelaten het feit dat Wolfhezen meerdere spoorlijntjes heeft gekend. Er is een speciaal spoorlijntje aangelegd tussen Wolfhezen en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Voor de bouw van het slot Sint-Hubertus en Kröller-Müller.
Oh ja.
Dat heeft een speciaal spoorlijntje gekend. De Duitsers hebben in de oorlog ook weer een spoorlijntje aangelegd. Daar kun je nog een klein beetje de tracé van zien langs de Wolfhezerweg. Om dus een directe verbinding te krijgen met Delen. Wat dus ook een basis was, een luchthaven dus voor de Duitsers.
Moeten de meisjes naartoe brengen?
En de meisjes misschien naartoe brengen, ja, kan ook nog. Speciale spoorlijn voor de dames.
Ja, ja.
Ja. Al vandaar. Anders wordt voorraad als ik dus bedoelde dus eigenlijk, ja, ja. Plus heeft een klein smal spoortje gelegen dus het ziekenhuisterrein op voor het transport van kolen en ander materiaal. Dus eigenlijk het emplacement van Wolfhezen is vroeger toch vrij omvangrijk geweest. Getuige ook het personeel wat er omstreeks 1920 werkte. Ik heb op een oude foto dus een opsomming gemaakt en zag dat er wel een 8-man personeel hier bij het station werkte. En nu 0,0. Als je dan tenminste de firma van Doornen dus niet rekent als echte employé van NS.
U hoorde de heer Ulbe Anema over de geschiedenis van Wolfhezen. We besluiten deze aflevering met het welbekende lied Wolfhezen is het mooiste dorp. Dit werd in 1987 en 2002 gezongen door de heer Bert Bruinsma, de kok van het Schild, en de welbekende Wieteke van Dort. In 1987 bestond het Schild 75 jaar en in 2002 90 jaar.
Ik vind jou wel dat Bruinsma. Kom, nou even allemaal inzingen, ja?
Wolfwezen is het mooiste dorp, mooiste dorp dat ik ken, dat ik ken.
Het is de baan van de Veluwezen. Ik zal blij zijn als ik er weer ben.
Er weer ben.
Het is wel verkoest, maar het valt weer op. Van Baleije weg.
Van Baleije komt.
Verwoest, maar het valt weer op. Van Baleije weg. Van Baleije zijn toch.
Bravo voor Reusman,
tot zover dit programma De Terugblik. Een greep uit het verleden van het Schild. Samenstelling Jan Bot.
SNN Schild Nieuwsnet.